Zo, goedemorgen allemaal. Leuk om er weer te zijn. Ik zie ook een paar leuke bekende gezichten. Helemaal goed. Nou, zoals jullie zien, ja, de kunst van bemoedigen. En er stond in, ik weet niet of jullie het flyertje gezien hebben, wat eruit is gedeeld. Daar stond in van, dat het een complimentje zo goed kan doen. En uiteindelijk is het ook iets waardoor je bevestigd wordt en gestimuleerd wordt om een bepaalde weg in te gaan. Maar het zit niet in onze DNA, hè, van Nederlanders. En ik had het er met mijn vrouw over. Nou, die vliegt nogal wat over de wereld heen, die stewardess. En die heeft vroeger ook op een Amerikaanse school gezeten. En toen ze daar naartoe ging, toen zei ze van, toen had ik het hier met haar over. Ja, het zit niet in onze DNA. Zegt ze, ja, dat klopt. Want ik weet nog, ging ik naar Amerika en dan geven ze om de havenklampen een compliment. Zegt ze, dat was ik helemaal niet gewend. Dus ik heb mijn moeder gebeld. Ik zeg, hoe moet ik daarmee omgaan? Gewoon, dankjewel zeggen. Dus het was heel grappig om te zien inderdaad dat het klopt. De DNA zit niet bij ons in de Nederlanders. Als het gaat om bemoedigen, daar zijn we gewoon vaak te nuchter voor. Maar er is goed nieuws, je kan bemoedigen wel leren. En we gaan vandaag ook daarnaar kijken en ik wil ook met name een hele praktische preek geven, om het zo maar te zeggen. En eigenlijk kijken of we elkaar kunnen helpen, of ik jullie kan helpen om daarin te groeien in die vaardigheid van bemoedigen. En dat wil ik dan doen, ga ik deze even aanzetten, aan de hand van de volgende vragen. We gaan dus een vijftal vragen met elkaar beantwoorden. Wat is bemoediging? Wat betekent het nou ten diepste, het woord bemoedigen? Hoe komt het dat we bemoediging nodig hebben? En waarom bemoedigen we anderen? En hoe doen we dat dan vervolgens? Nou, als we bij de eerste vraag stilstaan, en dan deed het me denken in de voorbereiding aan een oud verhaal. Dat schoot me ineens in herinnering van een voorganger die op een gegeven moment elders was gevraagd om daar voorganger te worden bij een andere gemeente. En dus hij ging zijn huidige gemeente ging die verlaten. En tijdens zijn afscheidsdiner zat er een vrouw naast hem van het kernteam van de gemeente. En die keek een beetje somber. En hij dacht, weet je, ik ga haar proberen te bemoedigen. En hij zei, joh, wees niet zo somber, zei hij zacht tegen haar. Misschien is de volgende voorganger wel beter dan ik. Meewarig kreeg de vrouw op en schudde het hoofd. Dat zeiden ze de vorige keer ook al, maar het wordt alleen maar slechter. Dat is natuurlijk niet echt bemoedigend, toch wel? Nou, we voelen hem allemaal wel aan, hè? Maar ik kwam daarentegen, een gedichtje tegen wat heel mooi weergeeft wat bemoediging wel is. Ik weet niet van wie het is, ik kwam hem tegen op internet, maar ik vond het zo mooi. Het zegt, ik dank u Heer voor mensen die echt de kunst verstaan, niet zomaar onverschillig langs anderen heen te gaan, maar die hen keer op keer bemoedigen en steunen. Gewoon een klein gesprekje, een arm om op te steunen. Geen mens is te sterk in eigen kracht, maar hij ontvangt wel elke dag precies dat wat hij nodig heeft voor waar hij danken mag. Een vriendelijk woord, een kaart, een groet. Mag God je inspireren, een zegen voor elkaar te zijn en daarmee God te eren. Vond ik zo mooi? Ik denk, dat is het. Dit is gewoon zo mooi hoe dat neerzet wat bemoedigen is. En weet je wat het aardig is als je kijkt naar de Bijbel? De Bijbel is natuurlijk één groot boek van bemoediging. Maar daar loopt met name één man doorheen. Die in Handelingen vinden we zo iemand en die heet Barnabas. En die heeft de kunst van bemoedigen als geen ander verstaan. Die kon dat als geen ander. En zijn naam, die wordt voor het eerst genoemd in Handelingen 4. Ergens tussen de zinnen door, geeft ineens, komt daar de naam Barnabas voor en geeft uiteindelijk inzicht in zijn leven en in zijn bediening. Vers 36. En Jozes, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet afkomstig uit Cyprus. Dus Barnabas, ik weet niet als je de Bijbel kent, met name Handelingen, dan kom je de naam Barnabas regelmatig tegen. Samen met Paulus doet hij geweldige dingen om de eerste christenen met name te bemoedigen. Maar dat is niet de naam die hij van zijn ouders had gekregen vanaf zijn geboorte. Dat was Jozes. Maar degene die hem dus goed kende en leerde kennen in de christelijke kringen uit die tijd, die hadden zoiets van, hey, we moeten hem anders noemen. En die zeiden tegen elkaar, we moeten hem een naam geven die bij hem past. En Jozes past niet meer bij hem, we noemen hem Barnabas. Zoon van vertroosting. Want overal waar hij namelijk Barnabas verscheen, daar gebeurde wat. Hij had de gave om mensen zich goed te doen voelen, een hart onder de riem te steken. En op de een of andere manier was hij altijd de juiste man, op de juiste plek, op de juiste tijd. Want op de een of andere manier zijn lach waarschijnlijk, zijn gezichtsuitdrukking, zijn aardige arm om die schouder heen. Weet je, Barnabas was de man met wie je graag wilde omgaan. Weet je, als je te neergeslagen voelde, dan beurde hij je op. En als je je zwak voelde en het even niet zag zitten, dan gaf hij je weer moed en kracht om door te gaan en niet op te geven. En hij was Barnabas, de zoon van vertroosting, de zoon van bemoediging. En dat was zijn naam, niet langer Jozus, maar bemoediger. Wauw, je zult toch in het door het leven gaan en dat mensen zeggen, nee, dat is niet langer Martien, nee, dat is de bemoediger. Dat zou gaaf zijn. En wat betekent het woord bemoediging dan? Nou, als we in het woordenboek het woord bemoediging opzoeken, dan staat daar de handeling om de ander hernieuwde moed, hernieuwde levenskracht of hoop te geven. Nou, en het Griekse woord wat in de Bijbel staat, want het is zo mooi als je het Grieks bestudeert, dan staat daar voor het woord vertroosting staat daar parakletos. Parakletos, en dat is afgeleid van het Griekse werkwoord parakleo. Bestaat weer uit twee woorden, para en kleo. Kleo betekent roepen, uitnodigen, smeken, manen. Ja? En dan heb je het woordje para, dat kennen we ook uit onze taal. Hè? Waar komen we dat tegen? In parapluie, parasol, parachute. Dat betekent het tegen, hè? Tegen de zon, tegen de regen, tegen de val. Maar het betekent in zijn oorspronkelijk betekenis, betekent het in de buurt van, dicht, nabij. Ja, dus ik moet die parasol dicht bij me houden. Ik moet die parachute ook vooral heel dicht bij me houden om niet te vallen. Maar als je het dan samen vertaalt, dan wordt parakleo wordt dan vertaald met vertroosten, vermanen, bemoedigen. En in de basis betekent het dus iemand tot je roepen, iemand naast je roepen, dichtbij iemand je tot iemand uitnodigen. Hè, om uiteindelijk weer hernieuwde moed, hernieuwde levenskracht en hoop te geven. Weet je, een mooie vergelijking is als je 's ochtends je auto instapt en klik, klik, klik. Oh, die accu duurt het niet. En wat is het dan fijn als er dan een buurman langskomt en die zegt, hey buurman, wacht even. Ik zet mijn auto ernaast, ik klem even die kabels erop. En ja hoor, de energie van die accu stroopt zo in die andere accu. En hoppakee, starten en je kan weer op weg. En zo is het ook met bemoedigen. Weet je, je gaat naast iemand staan die de moed verloren heeft, die geen energie heeft om verder te gaan. Je bemoedigt hem, je zegt je kan het. En uiteindelijk gaat jouw moed en energie, zegt hem, oké, ik ga er weer voor. Ik kan er weer tegen, oké, ik ga het doen. Dat is eigenlijk niks anders, precies hetzelfde. Want hoeveel mensen lopen er vandaag de dag niet rond met een leeg akkertje hier van binnen? Die denken, het leven is zwaar, het is moe. Er komt zoveel op me af. Ik kan even niet meer, ik ben even blij dat ik even niks kan doen. Maar die hebben iemand nodig, die naast hen komt staan en zeggen van, joh, geef niet op. Die juist weer troost en bemoediging nodig hebben. En parakletos, datzelfde woord, wordt ook gebruikt bij als soldaten naar het front gaan. Dat is die speech die de commandant geeft en zegt, jongens, het is vandaag dat gevecht en we moeten winnen. Ik weet niet of je die film kent met, hoe heet die film nou? Met dat blauwe gezicht, met die, hoe heet die nou? Mel Gibson, hoe heet die nou? Weet je die film niet? Dat die, Braveheart, ja, Braveheart. Prachtige film, dat hij inderdaad dat hij daar langs die rijen gaat en mensen staat te bemoedigen. En kom op jongens, kom op. We kunnen het en we gaan die gekke Engelsen gaan we overwinnen. En dat is hetzelfde woord, die speech parakletos. En als je dan kijkt, uiteindelijk voorafgaand aan de strijd, heb je dus bemoediging nodig. Heb je moed nodig om die strijd in te gaan. En als je naar vandaag de dag kijkt, dan hebben mensen en wij als christenen in het bijzonder, denk ik, niet zozeer de vraag of we in de strijd zitten, maar welke we deze week weer te voeren hebben. Welke strijd komen we deze tijd weer tegen? Want strijd is overal. En weet je, sommigen onder ons die strijden gewoon in eenzaamheid, gaan gebukt onder die zware strijd. Dat kan een strijd zijn om een huwelijk. Dat kan een strijd zijn om een baan. Een strijd tegen ziekte, tegen onbegrip, tegen eenzaamheid. Allemaal dat soort strijden die je aangaat. En de Bijbel leert dan dat er iemand is als Barnabas, die op de een of andere manier sensitief is voor die ander. En voor de strijd van die ander. En die naast die persoon gaat staan en zegt, joh, ik help je. En die geeft hem op de een of andere manier een geweldig woord van bemoediging, zodat hij de strijd met hoop kan aangaan. En niet met angst. Weet je, want we hebben het nodig, dat er zulke mensen zijn. We hebben mensen, dat soort mensen nodig in onze kerken, in onze gemeentes. In onze levens, in onze gezinnen. Maar hoe komt het eigenlijk dat we bemoediging nodig hebben? Weet je, of we het nou realiseren of niet, Weet je, wij mensen hebben als van nature hebben een muur om ons heen getrokken. We hebben een soort bescherming voor alles wat er van buiten afkomt, hebben we om ons heen. En daarmee sluiten we niet alleen zeg maar, de vervelende dingen af, maar kunnen we ook zo de bemoedigingen soms missen die op ons pad komen. En laat ik uitleggen wat ik bedoel aan de hand van een verhaal uit het eerste boek in de Bijbel, Genesis 3. En dat is het verhaal waar de mens voor het eerste keer die muur om zichzelf heen trekt met alle gevolgen van dien. Genesis 3, vers 8. En zij hoorden de stem van de Heere God die in het hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in het hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in het hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Dus voordat Adam zondigde, genoot hij uiteindelijk van een ongestoorde relatie met God. Daar stond niks in de weg om een fantastische relatie met God te hebben. Geen muren, geen afstand, geen spanning. Maar met de komst van de zonde veranderde dat alles. Onmiddellijk werden er een aantal gevolgen waren daar merkbaar. En we lezen dat uiteindelijk in Genesis 10. Daar staat dus, daar zegt Adam, ik was bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. Ik was bevreesd, zoals Adam al zei, hè, zoals ik al zei, is dat Adam zondigde, of voordat hij zondigde, had hij niks te vrezen. Want God was zijn vriend, God was zijn schepper, hij had een geweldig verbond met God, een geweldige relatie met God. En van huwelijksproblemen had hij nog nooit gehoord, van ziekte niet, voedsel was er in overvloed. Uiteindelijk had hij een zinvolle baan en een heerlijk bestaan, om het zo maar even te zeggen. Maar nadat hij zondigde, ging dat paradijs voor hem en voor de mensen die na hem kwamen, dus al zijn kinderen, waar wij nog steeds afstammelingen van zijn, die gingen verloren. En daar ontstond wanorde, onzekerheid, stress, gebroken relaties en dood, die deed zijn intrede. En opeens werd een mens geconfronteerd met allerlei vragen. Weet je, ten aanzien van zichzelf en over zijn omgeving, over zijn toekomst. En al die vragen die waren maar doordringd en zijn nog steeds doordringd van maar één ding. Dat is angst. Angst voor het onbekende, angst voor het onzekere, angst voor de dood. En telkens zien we in de Bijbel dat die angsten overal met de problemen van dien de kop opsteken. En telkens weer moet God dan uitreiken, het zij rechtstreeks, het zij via anderen, om uiteindelijk weer te zeggen van, joh, ik ben er voor je. Hou vol, ik ben er voor je, ik ben naar je op zoek. En als je gelooft dat ik naar je op zoek ben, kom bij hem. Want hij is bij ons. En want ik ben naakt, zegt Adam. En waarom was Adam bevreesd? Waarom was hij zo bevreesd? Hij zegt tegen God, ik ben bevreesd omdat ik naakt ben. Niet zozeer lichamelijk, want dat denken we dan altijd, maar veel meer in geestelijke en emotionele zin. Het was in één keer het diepe besef dat hij voor het eerst het gevoel had dat hij onaanvaardbaar was voor God. En daarom verstopte hij zich. Weet je, hij had uiteindelijk gefaald. En als dat aan het licht zou komen voor God, ja, dan zal hij verworpen worden door God. Dat besefte hij zich onmiddellijk. Dus hij verborg zich. En Adam realiseerde zich uiteindelijk dat hij uiteindelijk niet was wie hij had moeten zijn. En dat geldt ook voor ons. Weet je, diep van binnen weten wij, er klopt iets niet. Er is een leegte, we zijn niet zoals wij behoren te zijn. En daarom is er die doorlopende angst om maar op de een of andere manier ontmaskerd te worden. Om afgewezen te worden. En weet je, we kunnen waarschijnlijk in eerlijkheid zeggen, ja, ik heb die angst niet, maar diep van binnen. We ervaren het niet altijd, maar toch heeft ieder mens, ook wij, onze eigen angsten. En dus zegt Adam, ik verborg mij, weet je, ik was bevreesd, ik ben naakt. Want als het aan het licht zou komen, zou hij verworpen worden, zou hij afgewezen worden. Dus zegt hij, ik verborg mij. En in zijn poging te ontlopen waar hij bang voor was, verstopte hij zich. Hij pakte vijgenbladen en deed het om zich heen en kroop achter een boom om zodoende uiteindelijk niet met die afwijzing geconfronteerd te worden. En sindsdien is dat de weg die de mensen ingeslagen zijn. Mensen die uiteindelijk erop uit zijn om hun pijnlijke ontmaskering te voorkomen. Mensen die stiekem plekjes zoeken achter hun eigen opgebouwde muurtjes om zich uiteindelijk te verstoppen en zich achter een defensieve laag te beschermen. En die defensieve laag, dat defensieve omhulsel wat we om ons heen hebben, is eigenlijk alles wat we doen en nalaten om die ontmaskering waar we bang voor zijn te voorkomen. Weet je, en mensen, en je kunt je hele leven kun je uiteindelijk achter zo'n omhulsel kun je je verstoppen. Dan kun je je verbergen, dan kun je dat masker wat we dan opzetten. Nee, hoe gaat het? Nee, gaat hartstikke goed. Gaat het lekker hoor, gaat prima. En we wisselen af en toe van die omhulsels. En je kunt je voorstellen dat als mensen elkaar ontmoeten, hè, en met elkaar spreken, dan ontmoeten ze elkaar aan die buitenkant. Dan wordt het vaak zo'n oppervlakkig gesprekje. Gaat het dan echt van hart tot hart? Geef je dan echt bloot waar je mee worstelt en waar je problemen mee hebt? En iedereen probeert zich uiteindelijk te beschermen om, en probeert dat zelfbeeld op te poetsen en te bevestigen. En hoewel wij als christenen, als je Jezus Christus persoonlijk kent, als je God persoonlijk kent, en weet dat de liefde van God, zoals het in 1 Johannes staat, de liefde van God drijft de angst uit, dan hoeven we als kind niet bang te zijn afgewezen te worden door God. Maar we zien het toch zo vaak in onze eigen relaties, dat we, als we omgaan met elkaar, dat we bang zijn om door de ander afgewezen te worden. Dat we bang zijn dat onze collega, onze baas het misschien helemaal niks vindt hoe we zijn. Dat je misschien bang bent afgewezen te worden door je partner, door je vrouw of door je man. Door je kinderen, door de mensen in je omgeving. En wat doen we dan? Dan handelen we van nature dan maar achter ons masker. En dan blijven we veilig achter ons defensief omhulsel. En zolang we vanuit ons defensief omhulsel met onszelf bezig zijn of met verkeerde gedachten over anderen, is er uiteindelijk geen ruimte voor echte bemoediging. En oh, wat zijn we er als Nederlanders goed in. Wat zijn we er als Nederlanders goed in om nuchter, doe maar gewoon, dat is gek genoeg. En weet je, vooral rustig als je boven het maaiveld uitsteekt, kopje eraf, want dat past niet. Weet je, het is een beetje onze cultuur. En ik sta hier niet te verkondigen dat we een andere cultuur moeten aangaan, maar het is wel goed om gewoon, je hoeft niet boven het maaiveld. Je kunt ook in dat maaiveld, kun je rustig van hart tot hart spreken. En de vraag is dan, hoe doorbreek je nou zoiets? Hoe scheppen we nou binnen een gemeente als deze een sfeer, weet je, dat we elkaar echt weten te vinden van hart tot hart? Maar voordat ik daarop inga, is het goed om te weten wat de Bijbel uiteindelijk ook zegt, waarom het nodig is dat we elkaar bemoedigen. In de eerste plaats, en ik laat de Bijbel zeg maar alle antwoorden geven, om ervoor te zorgen dat de moedelozen niet opgeven. 1 Thessalonicenzen 5, vers 14 zegt, en wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen. De moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. En in Handelingen 11, vers 22 en 23, en het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hen alle aan, dat is datzelfde woord parakleo, om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. Geef niet op, ga door. Weet je, als je de moed opgeeft, niet doen. Doorgaan. Daarom doen we dat. In de tweede plaats, om het beste uit de ander naar boven te halen. Er is een prachtig stukje in Jesaja 41, vers 6. De een hielp de ander, tegen zijn broeder zei hij, wees sterk. De vakman bemoedigde de edelsmid. Haal het beste eruit. Het mooiste wat je kan maken. Hij die met de hamer glad maakt, hem die om het aanbeeld slaat, door van het soldeersel te zeggen, het is goed. Weet je, het beste uit iemand halen. 3, de ander te helpen de verleidingen te weerstaan en op God gefocust te blijven. Hebreeën 3, vers 13. Maar vermaan, oftewel bemoedig elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Ook belangrijk om staande te blijven, om elkaar daarop aan te spreken en te blijven bemoedigen. Want de zonde is om ons heen. En de Satan heeft maar één doel, de tegenstander van God, om ons van hem vandaan te houden. Bemoedig elkaar. En bouw elkaar op. Sterk elkaar. 1 Thessalonicenzen 5, vers 13. En hen uitermate hoog achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Efeze 4, vers 29. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En uiteindelijk om de onderlinge gemeenschap te versterken. Hebreeën 10, vers 24 en 25. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, oftewel bemoedigen, datzelfde woord weer, paracleo. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Dus 5 aspecten die de Bijbel ons aanreikt waarom het nodig is dat we elkaar bemoedigen. En niet alleen omdat we het zelf nodig hebben, maar juist omdat die ander het nodig heeft. En om dat goed te begrijpen, is het goed om te kijken van hoe bemoedigen we dat? Hoe bemoedigen we elkaar nou? En dan wil ik eerst nog even een heel klein tipje van de sluier van het leven van Barnabas oplichten. Want met name in het boek Handelingen, als je dat leest, dan zie je dat Barnabas dus overal voorkomt. Hij is overal. Hij spoort mensen aan, hij bemoedigt, hij slaat een arm om iemand heen. Maar er is 1 specifieke passage, want het verhaal van Barnabas loopt met name door heel Handelingen heen, maar er is 1 sleutelvers, als ik dat zou mogen uithalen, om te begrijpen wat voor soort man Barnabas nou was. En hoe hij door God gebruikt werd in die kunst van bemoediging. En dan is dat Handelingen 11 vers 24. Een prachtige en bondige beschrijving van een geweldige man. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Here toegevoegd. In 2 korte zinnen wordt hier Barnabas en zijn invloed wordt hier beschreven. Dus die bemoediging die hij geeft, leidt er ook toe dat er gewoon een schare tot geloof komt. Dat er een hele grote menigte aan de Here werd toegevoegd. Mensen die de Here niet kennen, maar door de bemoediging van Barnabas, omdat hij vol van geloof was, omdat hij vol van de Heilige Geest was, komen de mensen tot geloof. Anders gezegd, hier staat wie Barnabas was, hoe het kwam dat hij zo was en de impact die hij op zijn directe omgeving heeft. En hier is iemand die goed was, in Bijbelse zin dan. Weet je, niet in de zin van, je kunt ook wel zeggen, ik ben geen slecht mens. Weet je, betekent, nee, hier was iemand die een goed mens is, in de Bijbelse zin. Goed in de context hier verwijst naar God. Oftewel, Barnabas was een godvrezend man. Want Barnabas wilde maar 1 ding. Dat is de glorie van God. Hij wilde God groot maken. Als je tijd hebt vandaag, lees eens door Handelingen heen en in zijn leven en kijk eens hoe hij op een gegeven moment een stap opzij zet in de grootste opwekking die plaatsvindt, waarin het logisch zou zijn dat je zou zeggen van, nou, daar wil ik vooraan staan op het podium te laten, hè, om daarvan te genieten en om daar vooraan te staan om te zien dat je in de leiding bent. Nee, hij stapt opzij en laat Paulus laat dat gaan. Uiteindelijk wilde hij namelijk maar 1 ding, de man op de juiste plek. En dat was hij niet, maar hij wilde de glorie van God. Want hij is vol van de Heilige Geest. Weet je wat het Griekse woord is voor de Heilige Geest in de Bijbel? Parakleet. Nou, is dat wat? Dan heb je dat woord weer. Parakletos, parakleet. De trooster. De Heilige Geest is de trooster. En Barnabas was de zoon van Parakletos, staat er. De zoon van vertrooster. Hij is de zoon bijna van de Heilige Geest. Hij is de zoon van bemoediging. Hij is de persoon die bemoedigt, die aanspoort. Barnabas is een gehoorzaam man, vol ontzag voor Gods Geest. Wauw, dat is iemand die bemoedigt. Dat is iemand die bemoedigt, die vol van geloof is, vol van de Heilige Geest. En diezelfde Heilige Geest is niet alleen voor Barnabas beschikbaar. Die is ook voor ons. Niet als een soort macht, maar als een persoon die in je wil komen wonen. Die in je komt wonen op het moment dat jij je hart en leven aan Jezus geeft. Dat je beseft wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Dat hij zijn leven voor jou gegeven heeft. En als je dat gelooft met je hele hart en ziel, dan komt die geest in je. En dan kan God je ook gebruiken. Dan kan die kunst van bemoedigen ook iets voor jou worden. Dan kan dat bemoedigen iets zijn dat je zegt van, oh, ik kan andere mensen helpen. En wat geweldig is dat. En God kan het op verschillende manieren. Of je nou bekend bent zoals Barnabas of onbekend bent en ergens op een kleine plek bent, de kunst van bemoedigen kan iedereen zich eigen maken. Door, ik heb het hier neerstaan, verbaal, emotioneel, praktisch en geestelijk. Door op die manier aan de gang te gaan. En de Bijbel noemt dat een bediening. Weet je, dat je een bediening krijgt, maar de bediening slaat altijd op bemoediging. En wat ik jullie tot slot wil meegeven is, van al die twee, want het is, ik heb gezegd, ik wil het praktisch maken. Dus ja, maar ja, hoe gaan we dat dan doen? Ja, dat is weer verdiening. Maar even het praktische voorbeeld. Dus ik heb twee voorbeelden per bediening, hè, zoals, per, zoals het daar staat, om dat aan jullie mee te geven. En de eerste is dan de verbale bediening. De eerste is spreken, de tweede is schrijven. Als je kijkt bij spreken, hè, dan zegt Spreuken 16 vers 24, zegt dan lieflijke woorden zijn een honingraad, zoet voor de ziel en genezing voor de beenderen. Oftewel, weet je, bemoedigen kan zoiets geweldigs geven. Dat kan rust geven, letterlijk tot in het diepste van iemands ziel. Dat kan genezing geven. En bemoediging is uiteindelijk iemand iets zeggen dat je een bepaalde eigenschap zo waardeert. Ik weet nog zelf dat ik op een gegeven moment met een hele vervelende werkgever, die ontmoedigde mij zo in alle opzichten. Dat ik echt dacht, ik geef het op, ik ga hier weg. Totdat op een gegeven moment een collega, en hij wist helemaal niks van de situatie, zei van, weet je wat ik zo gaaf vind? Ik vind het zo leuk om met jou te werken. Wow, dat had ik net nodig. Dat had ik net nodig in die situatie. Fantastisch als er zo iemand is die op dat moment iets tegen je zegt. En schrijven, weet je, wat ik al zei, het Nieuwe Testament is één grote bemoedigingsbrief aan ons. Nou hoeven onze bemoedigingsbrieven niet zo groot te zijn als een heel boek, maar het kan een simpel kaartje. Van, hé, ik denk aan je. Joh, sterkte ermee. Beterschap. Een kleine moeite, een groot plezier. Emotioneel. Aanwezig zijn. Een simpele aanraking. Psalm 34 vers 19 zegt dat de Heere nabij de gebrokenen van hart is. En vaak zendt hij dan iemand in je omgeving als je uit zijn naam, dan is hij er ineens. En zelfs als je dan niks weet te zeggen, dan is het gewoon fijn in iemands verdriet, als iemand verloren heeft. Als iemand worstelt met ziekte en je denkt, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ga er maar niet heen. Nee, maar gewoon het simpele feit dat je er bent. Het simpele feit dat je er bent. En het simpele feit dat je iemand gewoon een arm om zijn schouder legt. Dat je hem simpelweg aanraakt. Jezus deed niet anders. Die raakte de melaatse aan. Die raakte de zieken aan. En ze werden beter, ze werden bemoedigd. En dat is wat mensen nodig hebben. Gewoon er simpelweg zijn. In de emoties van de mensen. Een praktische bediening. Gewoon heel simpel. Maak het praktisch. Misschien dat je jezelf herkent hierin. Gewoon helpen of geven. Weet je, helpen in de zin van gewone vaardigheden die je kan gebruiken. Helpen met iemand schoonmaken in het huis als dat problemen daar geeft. Of met iemand naar de dokter gaan, ergens heen rijden. Een keer de tuin doen, een keer een boodschap doen. Gewone dingen die de ander blij kan maken. Dat kan zo bemoedigen. Of geven. Spreuken vers 21, vers 26 zegt dat een rechtvaardige geeft en niets achterhoudt. Weet je, het mooie is van een gever, een echte gever, die herkent namelijk situaties die anderen nodig hebben. Oh, die persoon heeft wat geld nodig. Oh, die persoon heeft wat aandacht nodig. Of die heeft kleding nodig. Of eten of wat anders. Of anderen gewoon denken, nou, weet je, laat ik eens een bloemetje geven. Gewoon zomaar. Omdat het kan. En tot slot die geestelijke bediening, de gastvrijheid en bidden. Ja, ik ben een beetje van het Grieks, ik heb het vroeger op school gehad namelijk, dus dat heeft wel een voordeel, want het Griekse woord van gastvrijheid is philoxenia, wat letterlijk betekent broederlijke liefde voor een vreemde. Dat is mooi, hè? Dus gastvrijheid betekent broederlijke liefde voor een ander. Oftewel, je haalt iemand in huis niet om je vrienden te entertainen, nee, maar om iemand in huis te halen, omdat je van die persoon houdt en hem in naam van Jezus Christus een bed geeft. Te eten geeft. Gewoon een keer uitnodigt om een keer een kop koffie te drinken. In de naam van Jezus. Weet je, en dat zijn met name mensen die in nood zijn. Mensen die het nodig hebben om even naar een arm om hem heen te hebben. Nodig ze thuis uit. Het is zo'n kleine moeite. Het zijn mensen die geldzorgen hebben, die in relatieproblemen zitten, kapotte huwelijken, verslavingen, mensen die het nodig hebben. En uiteindelijk bidden. Paulus schrijft in 2 Korintiërs, u helpt ons met uw gebed. U helpt ons met uw gebed. Het is een bemoediging voor Paulus notabene, dat er dus ergens anders voor hem gebeden wordt. En dat hij dat weet. Weet je, wat de omstandigheden ook kunnen zijn, we moeten en willen bidden. Dat is wat we moeten en altijd kunnen doen. Bidden voor de ander helpt. Het is zo'n bemoediging als je dat doet. Het geeft troost, het geeft kracht, het geeft verbondenheid in hem die uiteindelijk onze grootste bemoediger is. En vraag gewoon, simpelweg, als je het nou ziet staan. Weet je, kijk nou eens naar, kijk eens naar jezelf. Want je hoeft niet dingen te doen die niet bij je passen. Maar iedereen kan bemoedigen. Weet je, iedereen kan bidden. Iedereen kan eens een keer bij iemand vragen, hoe gaat het met je? Joh, kan ik wat voor je doen? En vraag God simpelweg welke bemoediging het beste bij je past. Heel praktisch. En ga het dan simpelweg doen. En weet je wat het allermooiste is? Weet je wat, zoals de Engelsen dat mooi zeggen, het side effect is, het bijwerking is. Als jij iemand anders bemoedigt, weet je wie het meest bemoedigd wordt? Jijzelf. Jij wordt zelf zo bemoedigd. Op het moment dat je iemand anders bemoedigt, zeg je, oh, wat gaaf. Wat gaaf, Heer, dat ik dit mag doen. Dat ik dit mag doen voor die ander. Wat geweldig. En dat geeft zo'n enorme zin aan het leven. Sorry. En de Bijbel leert dat we elkaar steeds meer moeten bemoedigen. Met name in de tijd waarin we leven. Met name de tijd waarin we leven. De Bijbel zegt, weet je, dat leert dat we in een periode leven waarin de wereld verloedert. Waarin mensen met name gericht zijn op zichzelf. Meer gericht zijn op hun eigen genot in plaats van op God. De dagen zijn gevuld met kwaad, leert de Bijbel. En wat zijn die woorden uit de Bijbel dan waar? Weet je, dat voor ons leven vandaag. Het is zo belangrijk dat we elkaar aansporen. Dat we zeggen, hou vol, geef niet op. Geef niet op, hè. Hou vol, je kan het. En God gehoorzaam blijven en elkaar bemoedigen, zodat we niet toegeven van de druk die van buiten afkomt. Als ik kijk naar mijn kinderen, met name naar mijn jongste zoon momenteel, als ik kijk wat voor druk die van de buitenwereld heeft, om staande te blijven, om niet toe te geven aan die verleidingen. Het is zo zwaar. Oh, wat hebben we dan nodig dat we dit soort jongens dan bemoedigen? Dat we zeggen, kom op, hou op met de gedonde en hou vol. Ga door. Niet opgeven. God houdt van je. Dat hij dat blijft horen. Die druk is zo groot. En ik weet van geen grotere behoefte in de kerk en de gemeente van vandaag, dat we leren dat we die kunst van bemoediging echt leren te verstaan. Dat we dat echt leren verstaan. Die kunst van bemoedigen. Dat hebben we zo nodig. Mensen die bereid zijn om achter de schermen, niet altijd hier op zo'n podium of zichtbaar, met name achter de schermen, naar iemand toe gaan en de ander aansporen, bemoedigen. Vermanen soms. Ik zeg, joh, dat moet je niet doen, kom op. Ik hou van je, God houdt van je, blijf op het rechte pad. Dat kan soms ook wel met een bepaalde strengheid zijn. En net zo lang met iemand op te trekken, totdat je zegt, oké, hij is weer op het juiste pad. Gaaf. Dank u, Heer, dat ik die persoon heb mogen bemoedigen. En uiteindelijk is bemoedigen ten diepste niks anders dan een zaak van liefde. De liefde van God die in ons is en die ons ten diepste aanspoort en motiveert en die ons de wijsheid geeft te onderscheiden waaraan de ander nou precies behoefte heeft. Als je in contact staat met God, dan gaat dat. En in mijn leven heb ik gelukkig een aantal Barnabassen om me heen gehad. Maar de vraag vandaag is niet, wie is mijn Barnabas? Nee, voor wie kan ik een Barnabas zijn vandaag? Wie kan ik vandaag bemoedigen, een arm om die schouder leggen? Want onderschat het nooit, de impact en de invloed die dat heeft, als je dat doet. Amen.